Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik zie dat er nog een aantal hier zijn gebleven, gelukkig. Goedemorgen. Goedemorgen, broeders en zusters. Het is heerlijk om weer bij elkaar te kunnen en te mogen zijn. En vooral ook om Gods woord te openen. En ik zou deze morgen willen vragen: voor welke dag leef jij? Voor welke dag leeft u? Of voor welke dag leef ik? Ongetwijfeld zijn er in de afgelopen periode veel mensen geweest die gezegd hebben: ik zie uit naar de vakantie. Je hebt een lange tijd in de routine gezeten van werk, verplichtingen. En eindelijk vakantie. Je ziet uit naar die dag. Of jongelui die de school afgerond hebben, die in de afgelopen periode hebben gezegd: ik zie uit naar die dag dat ik mijn laatste examen heb gedaan en dat ik hopelijk die vlag kan uithangen met die rugzak en die tas daarin, daaraan. Of andere mensen die hebben geleefd tussen vrees en hoop, omdat ze die dag verwachten dat er hopelijk goed nieuws zou zijn van dat onderzoek wat ze misschien gehad hebben. Anderen die zien uit naar die geweldige dag. Jongens en meisjes die gaan trouwen. Verloofd stel wat gaat trouwen. Die de dag van hun leven gaan beleven waar ze naar uitzien. Misschien hebben hier sommigen wel naar die dag uitgezien in de afgelopen periode. Maar realistisch gezien, en misschien als je al wat ouder bent, dan zie je dat er een heleboel dingen mis zijn in deze wereld. En je hoeft maar rond te kijken en te luisteren naar deze wereld, te kijken naar wat er gebeurt. En dan kun je best wel er eens ongerust worden. Machthebbers die hun stem willen laten gelden. Als we denken aan bijvoorbeeld Rusland die bezig is met zijn landjepik. Als we denken aan economische situaties. We hebben net de hele situatie met Griekenland achter de rug. Maar er zijn nog heel veel sceptische mensen die denken van: nou, het kan toch nog misgaan in 2016. En meer recent zijn we afgelopen week bepaald bij Turkije. Een land waar ik al een poosje eigenlijk wat meer interesse voor heb om te zien wat de aspiraties zoal van dit land zijn. Ook in profetisch opzicht. En ik kwam een gedeelte tegen op het internet uit een christelijk blad dat zegt het volgende: Turkije geeft steun aan de moslimterroristen. Erdogan wordt omschreven als een machtwellusteling die iedereen wantrouwt en streeft naar totale alleenheerschappij. Tayyip, dus Erdogan, gelooft in God, maar vertrouwt hem niet, zou zijn vrouw Emine hem treffend hebben uitgedrukt. Erdogan stelt zich in het openbaar weliswaar pragmatisch en gematigd op, maar heeft wel degelijk een islamitische achtergrond. Als burgemeester van Istanbul noemde hij zichzelf in 1994 de imam van Istanbul en een dienstknecht van de sharia. In 1998 verbleef hij zelfs 4 maanden in de gevangenis vanwege het voordragen van een extremistisch islamitisch gedicht dat sprak over de verovering van alle niet-moslimlanden door de islam. De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de moslims onze soldaten. Erdogan is geen premier van een democratisch land. Hij wil de sultan van het Midden-Oosten zijn. Een herrezen Ottomaans Rijk. Een generaal die weigerde voor hem op te staan om hem te eren, werd in de gevangenis gegooid. Overigens zitten er heel veel journalisten op dit moment gevangen in Turkije. Alle tirannen lijken op elkaar en allen zullen hetzelfde lot ondergaan. Turkije heeft over een paar jaar een van de grootste en modernste legers ter wereld. Tussen haakjes, het is groter als Engeland, Duitsland en Frankrijk bij elkaar. Dat ingezet lijkt te gaan worden voor het herstel van een Ottomaans Rijk. Turkije's enorme militaire plannen zijn extra zorgwekkend in het licht van de snelle toenadering die de islamitische regering de afgelopen jaren heeft gezocht tot extremisten zoals Iran, Hezbollah en Hamas. En de groeiende vijandigheid tegenover Israël en het Westen. Minstens zo zorgelijk is het feit dat de regering Obama desondanks in januari het groene licht gaf voor de levering van 100 hypermoderne F-35 Lightning II Joint Strike Fighters, gevechtsvliegtuigen aan de Turkse luchtmacht. Daarnaast bouwt Turkije al jaren zijn eigen F-16's. Dit komt uit de website bijbelsperspectiefweekly.com. Afgelopen week kwam ik nog een klein boekje tegen. En dat heet Zou het soms een plan kunnen zijn? Dat gaat terug over de afgelopen paar eeuwen, hoe eigenlijk steeds groeperingen, organisaties bezig zijn om toe te werken naar een wereldregering. En hoe ze niet schuwen om chaos eigenlijk in deze wereld te creëren, zodat vanuit die chaos de tegenstander van God zijn plan kan uitvoeren om alles onder zijn heerschappij te willen brengen. Wat is het dan een geweldig iets, een geweldige zekerheid om te weten dat Gods plan overstijgt dat van de vijand van God, van Satan. Dat we weten dat zijn plan uiteindelijk zal zegevieren. Dat dat zal gebeuren. En dat zelfs, en we weten dat uit het verleden, de dingen die de tegenstander van God kan doen, zoals we denken aan de kruisiging van onze Heer Jezus, gebruikt kunnen worden voor het meewerken aan Gods plan. In Handelingen 1, vers 6 vragen de discipelen: zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat was hun verwachting. Hun verwachting was niet zozeer dat beetje bij beetje Gods koninkrijk wel hier op deze aarde zou gaan komen, zoals sommigen vandaag, maar dat de Heer Jezus zelf dat koninkrijk zou gaan herstellen, dat hij koning zou gaan worden in Jeruzalem. En we weten het antwoord, het is niet aan u de tijden en gelegenheden te weten, heeft de Heer Jezus toegezegd. Eventjes later in Handelingen 3 vers 20, daar zegt Petrus over de Heer Jezus: hem moest de hemelen opnemen tot de tijd der wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten. Beste broeders en zusters, daar gaan wij naartoe. Ondanks alle chaos die er schijnt te gaan komen in deze wereld en ook gaat komen, gaan wij terug of gaan wij naar die wederoprichting aller dingen. Zoals Gods woord dat gezegd heeft, zoals Petrus hier ook zegt, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten. En ik denk dat die heilige profeten vaak zo achter hun oren gekrapt hebben van: ik schrijf dit nu wel op. Dit is wel het visioen of de droom of wat God me getoond heeft, wat ik moet opschrijven. Maar waar gaat dit precies over? En wij vandaag zijn veel meer in een positie om te begrijpen wat ze toen bedoeld hebben. Waar het toen over ging. Want we zien de dingen zich meer en meer voltrekken. Petrus ging ervan uit dat de heilige profeten over die dingen geschreven hebben. Die dingen die gaan over de wederoprichting aller dingen. En ik kwam een uitdrukking tegen in Jesaja toen ik daar een klein postje geleden zo helemaal doorheen las. Waar ik deze morgen verder over wil nadenken met u. Ik wil nadenken over Jesaja 12. Maar voordat ik naar hoofdstuk 12 ga, lees ik ook nog even vers 10 van Jesaja 11. En daar staat, want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En dan gaan we naar hoofdstuk 12. Daar staat bij mij boven danklied van de verloste. En dat begint met op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere, en hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion. Want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Heeft ongetwijfeld gehoord dat het hier drie keer in de teksten die ik voorgelezen heb genoemd wordt. Die dag, die dag, die dag. En toen ik zo verder las door Jesaja en ik kwam bij hoofdstuk 24... kwam ik die uitdrukking weer tegen. En in het volgende hoofdstuk, tot en met hoofdstuk 28. En ik dacht, het is waarschijnlijk heel belangrijk om te weten wat er in die dag gaat gebeuren. En het gaat allemaal over die bepaalde tijdsperiode waar alles tot een climax gaat komen. Ik wil enkele dingen met u lezen, die gaan over die dag. En wat gaat er gebeuren op die dag? Op die dag, lezen we, worden de machten geoordeeld. In hoofdstuk 24, vers 21 staat er, op die dag zal het gebeuren dat de Heere de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. En ik stel me zo voor, dat gaat over de geestelijke legermachten. Die legermachten waar Efeze over spreekt. Die machten in de hemelse gewesten, de overheden, de wereldbeheersers deze duisternis, zoals dat beschreven staat in Efeze 6. Die machten die de wereldbeheersers manipuleren. Die deze wereldbeheersers nodig hebben om hun plan uit te voeren. Die de tegenstander van God wil gebruiken om zijn plan uit te werken. En dan staat er verder, na dit gedeelte, de Heere van de legermachten zal regeren. Dat zijn dus geen legermachten van de hoogte of koningen van de aardbodem, maar de Heere van de legermachten. En dat is de Heere die wij mogen dienen. Hij is de soevereine, hij is de almachtige God. En het gaat verder. Hij zal regeren op de berg Sion en in Jeruzalem. En voor zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn. Ik vroeg me zo af, wat betekent dat? En voor zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn. Zijn dat de heiligen die met Christus gekomen zijn op deze aarde om met hem te regeren? Ik weet het niet, maar we gaan het zien. We zullen het meemaken, zeggen ze dan. En even verder in hoofdstuk 27, vers 1, begint het weer met... Op die dag zal de Heere vergelding doen aan de leviaat, aan de kronkelende slang. Hij zal het monster dat in de zee is doden. Het lijkt erop dat het hier ook gaat over Satan, over de tegenstander van God. Ongetwijfeld gaat het een aantal keer over de leviathan als werkelijk een dier in de voortijd. Maar hier wordt er gesproken ook over het monster en de kronkelende slang. Wat er toch wel op lijkt te wijzen dat het die tegenstander van God de Satan is. Het geweldige is dat op die dag Israël hersteld wordt, verzameld wordt. En we zien dat al gebeuren vandaag. We hebben gelezen in dit gedeelte dat Gods volk zegt... Gij zijt toornig op mij geweest, maar uw toorn heeft zich afgewend. En er staat er later in dit gedeelte, in Jesaja 12... dat ze met vreugde zullen scheppen uit de fonteinen, uit de bronnen des heils. Israël die zal zijn Messias herkennen. Israël die zal het offer van de Heer Jezus hebben leren kennen in die tijd. En weer verder in hoofdstuk 27, vers 12 staat er ook weer... Op die dag zal het gebeuren dat u Israëlieten zult worden opgeraapt, één voor één. Het gelovig overblijfsel van Israël, dat zal verzameld worden. Even verder staat er... Op die dag zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië... die verdreven waren naar het land Egypte... En zij zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg. Assyrië, dat zijn zo de landen die ten noorden van Israël zijn. Als je naar boven gaat, de Oekraïne, Rusland, al die landen, Oost-Europa. En ga maar verder in deze wereld. En natuurlijk is Egypte ten zuiden, de landen ten zuiden daarvan. Ze zullen komen... Dat overblijfsel en voor de Heere neerbuigen in Jeruzalem. Er is geen enkele stad in deze wereld die meer in het nieuws is. Dat kleine plekje daar in het midden van Israël als Jeruzalem. Het is daar waar de moslims ook hun laatste bevrijder verwachten. Israël bepaalt geen stad van vrede vandaag, maar het zal een stad van vrede worden. En op die dag zal Israëls verwachting vervuld worden. Hoofdstuk 25, vers 9 zegt, op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God, wij hebben hem verwacht. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. De Joden die verwachten nog steeds de Messias. En volgens Zacharia zullen ze hem zien die ze doorstoken hebben, maar ze zullen... Een overblijfsel, een gelovig overblijfsel zal het vrederijk binnengaan en zal gered worden. Gods wijngaard zal Israël op die dag zijn. Staat op die dag zal er een wijngaard zijn. Elk ogenblik bevochtig ik hem, opdat de vijand hem niet kan beschadigen. Bescherm ik hem nacht en dag. Er wordt over Israël in het verleden gesproken dat het Gods wijngaard was... Maar het zal weer Gods wijngaard worden, die beschermd wordt tegen de vijanden rondom. Dag en nacht, die bewaterd wordt, bevochtigd wordt, waar God voor zal zorgen. En dan staat er ook, op die dag zal Jeruzalem de stad van de vrede zijn. 26 vers 1. Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat een rechtvaardig volk kan binnengaan dat het trouw bewaart. De stad van de vrede. Israël zal ook een zendingsland worden in die tijd. 12 vers 4, wat we gelezen hebben, zegt, op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Maak zijn daden bekend onder de volken. Er zijn zoveel plaatsen waar het erover spreekt dat Israël een getuigende plaats zal hebben in het midden van de wereld straks na die dag. En we hebben heel veel plaatsen ook in de psalmen die daar ook van spreken. We hebben psalm 67 gelezen, ik heb dat hier neergeschreven vanmorgen. Psalm 67 is met name zo'n psalm wat een zendingspsalm is. En natuurlijk mogen we die vandaag voor ons toepassen. Maar het zal zeker ook van toepassing zijn straks voor het volk van Israël. Als alle volken God zullen loven. Als ze jaarlijks zullen opgaan voor het loofhuttenfeest naar Israël. En beste vrienden, broeders en zusters. Als zending centraal staat, dan zal ook, dan komt God ook centraal te staan. En in hoofdstuk 28, vers 5 staat ook een hele mooie tekst. Daar staat, op die dag zal de Heere van de legermachten tot een schitterende kroon en een sierlijke rand zijn voor de rest van zijn volk. Tot een geest van kracht voor wie zit om recht te spreken. En tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. God zal die centrale plaats krijgen bij het volk Israël en bij een ieder die hem aanroept, ieder die hem gelooft, die hem toekomt. Als we zo kijken naar die dag, die tijdsperiode, dan lijkt het te spreken over dat moment aan het einde van de grote verdrukking. Wanneer de Heer Jezus terug gaat komen met zijn heiligen. Wanneer de Heer Jezus zijn koninkrijk, zijn vrederijk, het duizendjarig rijk gaat oprichten op deze aarde. Waarin een gelovig overblijfsel van Israël zal ingaan in dat koninkrijk. Waarin Israël die centrale plaats gaat krijgen waar Gods woord over spreekt. Waarin inderdaad Jeruzalem, Sion, het centrum van de wereld is, van waaruit onze Heer Jezus zal regeren. Daar lijkt het over te gaan op die dag. Maar zegt u misschien, wat heeft dat te betekenen voor ons? Wij zijn de gemeente van Jezus Christus. Wat gebeurt er eigenlijk voor die dag? Wat kunnen wij nog verwachten voor die dag? Wat staat er op het programma voor de gemeente? Ik denk dat veel in Jesaja over Israël gaat, maar ik denk dat er ook gedeelten staan die misschien wel betrekking hebben op ons vandaag. En ik kwam een gedeelte tegen in hoofdstuk 26, vers 20. En eigenlijk zou je daar ook al bij moeten lezen, vers 9. En vers 19 tot 21 eigenlijk. Maar ik lees omwille van de tijd dit ene vers. Daar staat, ga, mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u, verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. Veel Bijbeluitleggers geloven dat voordat die dag gaat komen, waar ik het deze morgen over gesproken heb, dat daarvoor de periode van de grote verdrukking gaat plaatsvinden. En dat voor die tijd de Heer Jezus komt voor zijn heiligen, om daarna, na die periode, terug te komen op deze aarde met zijn heiligen. Zoals we op verschillende plaatsen kunnen lezen in Gods woord. Ik denk dat het daar ook over spreekt in Johannes 14. Als de Heer Jezus spreekt dat hij heen gaat en een plaats gaat voorbereiden. En als die plaats voorbereiden, dat hij gaat terugkomen om hun met zich te halen. Vaak wordt het toegepast op mensen die stervende zijn, dat we dan naar de Heer gaan. En dat is inderdaad ook waar, dat als we dit lichaam verlaten, direct bij de Heer zijn. Maar ik denk dat dit gedeelte ook duidelijk daarop kan slaan, dat de Heer Jezus die plaats voorbereidt om dan de gemeente tot zich te halen. En dat komt ook eigenlijk helemaal overeen met het type van het beeld van het Joodse bruiloft. De Joodse bruiloft, waarin de vader eigenlijk bepaalt wanneer de bruidegom zijn bruid mag halen. De bruidegom die mag een kamer klaarmaken, een kamer voorbereiden in het huis van de vader. Hij bouwt ook een huis voor zijn bruid, maar hij bereidt ook een kamer voor zijn bruidegom. En de vader die bepaalt wanneer het moment gekomen is dat hij zijn bruid mag halen. En dat wordt in de regel ook te middernacht gedaan. Dan begrijp je ook een klein beetje beter de gelijkenis van de Heer Jezus, van de wijze en de dwaze maagden. Als er dan te middernacht die roep is, de bruidegom komt. En ik denk dat ook in het duistere moment van deze wereld, dat er dan ook die roep zal komen, de bruidegom komt. De Heer Jezus komt om zijn gemeente tot zich te nemen. Als het juist het vreselijkste moment hier in deze wereld is. Wat we daarvoor nog gaan meemaken, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat Hij gaat komen. En ik weet wel dat het iedere dag dichterbij komt. En daarom denk ik dat dit vers daar heel goed op zou kunnen slaan. Ga, mijn volk, treed uw kamers binnen. Misschien slaat dat wel op die plaats die de Heer Jezus voorbereid heeft voor zijn gemeente. Sluit de deuren achter u, verberg u voor een klein moment. Misschien wel het moment van die 7 jaren van die grote verdrukking. Een klein ogenblik totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. Ik heb hier wel eens over gesproken met een jongen die aids had bij ons in het dorp. Hij was broodmager. En ik vertelde hem dat er ook voor hem een plaats zou zijn bij de Heer Jezus aan de hand van Johannes 14. Ik zou misschien vandaag nog iets meer over die tekst, over dat gedeelte vertellen. Maar ik geloof dat dat goed was voor hem op dat moment. Die dag. In 2 Timotheus 1 vers 12, daar spreekt Paulus het volgende vanuit de gevangenis. Ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Ik denk dat dat de dag was waar Paulus naar uitzag, waar Paulus voor leefde. Wat voor Paulus deze dag bepaalde. Die dag. Ongetwijfeld wilde hij elke dag dat hij daar nog in de gevangenis zat voor God leven, vanuit zijn kracht leven, vanuit zijn genade leven, omdat hij leefde voor die dag. En ik denk dat er voor een christen, voor u en voor mij eigenlijk maar twee dagen belangrijk zijn. Dat is die dag die gaat komen. En dat is deze dag om voor hem te leven, om vanuit zijn kracht te leven, om vanuit zijn genade te putten. Zoveel mensen die leven voor morgen en de dingen die ze hopen dat er zullen gaan gebeuren, of ze leven met spijt van gisteren en ze komen niet verder. En God nodigt ons uit en wil ons de kracht en de genade geven om deze dag te leven voor die dag die gaat komen. En laten we daarom leven vandaag in die verwachting. En voor die beloning. Niet omdat wij zo het zo goed gedaan hebben, maar uit genade hebben we mogen leven voor hem. Die beloning en die openbaring, die manifestatie van die dag. Zodat we mogen horen, wel gedaan gij, goede en getrouwe dienstknecht. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we tot u de levende God, zoals we gelezen hebben, de Heere der Heerscharen mogen gaan. Och Heere, we kunnen het benauwd krijgen als we zien naar deze wereld en wat er allemaal voor onrusten zijn. Wat er zomaar zich zou kunnen exploderen en wat er ook vandaag gebeurt met onze broeders en zusters in landen waar ze vermoord worden op een gruwelijke wijze. Nigeria, landen in het Midden-Oosten. Vader, hoe dichtbij kan het nog tot ons komen? Maar we weten dat u boven dit alles staat. En dat ondanks de plannen van de tegenstander, uw plan volvoerd gaat worden. En Vader, ik wil u bidden voor een ieder die hier is deze morgen, dat u de genade geeft om elke dag opnieuw vanuit uw genade te putten, vanuit uw kracht te putten. En te weten dat u er morgen ook bent en dat u morgen ook genoeg bent. Vader, ik besef dat er hier mensen zijn die met onzekerheden leven, die met verdriet leven. En Heere, wilt u er op een bijzondere manier vandaag zijn. Voor een ieder. Ja, ook voor die jongen, dat meisje, die misschien nog heel veel plannen voor zijn leven heeft. Maar mag hij of zij dan toch ook beseffen dat het belangrijkste is om te leren te leven voor die dag. En om dat deze dag te doen, niet morgen. In Jezus' naam. Amen.